Ik sloot mijn moeder op in haar slaapkamer. Eerst verpulverde ik bij het aanrecht in de keuken 4 tabletten lorazepam tussen 2 lepels en deed die met een schep suiker in haar thee. Ze had de hele ochtend al door het huis gelopen en naar de spreuken gekeken die ze een week geleden op witte A4'tjes had afgedrukt en door de hele woonkamer met stukjes tape aan de muur had geplakt. Terwijl ze opgetogen vertelde over de kracht die van die woorden uitging en wat dat allemaal voor ons kon betekenen, dronk ze van de thee. Naarmate de tijd verstreek, werd ze stiller. "Ik ben ineens zo moe," zei ze. "Waarom ga je niet even liggen?" vroeg ik. "Ach ja," ze glimlachte. "Eventjes kan wel." Ze stond op van de keukenstoel en wankelde, greep met haar handen in de lucht, maar hervond haar evenwicht en liep in een onvaste lijn naar de gangdeur. Daar bleef ze even staan, met haar hoofd tegen de glas-in-loodruitjes, waardoor het gebroken licht van buiten haar gezicht verzachtte. Ze moest op adem komen en zei dat ze dit lang niet had gehad, dat er in haar hoofd plotseling een afslag was afgesloten en ze nu via een omleiding moest met van die akelige gele bordjes met C erop of een A, of wist zij veel wat er stond, en ze kneep haar ogen even dicht, waarna ze me aankeek en vroeg of ik het misschien begreep. Ze deed al lang geen moeite meer om haar hoofd en lijf te begrijpen. Ze constateerde dingen, maar legde geen verbanden meer sinds in haar gedachten alles onlogisch was geworden en ze niet in de toekomst leefde, of in even geleden, maar enkel in het moment waarin ze zich bevond. Ik kon aan het doffe geluid waarmee ze vervolgens haar voeten op de traptrede zette, horen dat ik erg veel in haar thee had gedaan. Ik bleef dicht bij haar en volgde haar met gespreide armen naar boven, alsof ze ieder moment achterover zou kunnen vallen, en alsof ik haar dan zou kunnen opvangen. En ik bracht haar naar het bed, waar het dekbed aan haar kant nog opengeslagen lag en waar de vouwen in het hoeslaken de plek aangaven waar ze eerder had gelegen. Ze leunde zwaar op mijn arm toen ze ging zitten en boog zich voorover om haar sokken uit te trekken, maar haar handen trilden te erg. "Het zal toch niet weer die kant op gaan?" vroeg ze. "Laat mij maar." Ik knielde voor haar neer en trok de katoenen sokken van haar voeten. Terwijl ik ze op de stoel naast haar nachtkastje legde, glimlachte ik naar haar. Misschien wel omdat ik haar iets terug wilde geven voor wat ik haar zojuist had afgenomen. Maar toen ze teruglachte, verplaatste ik mijn blik en keek naar haar blote voeten. Schuld verbrak iedere verbinding. Terwijl ze ging liggen en het dekbed over zich heen trok, liep ik naar het raam om het dicht te doen. Een stevige bries deed de half opgetrokken rolgordijnen tegen de kozijnen klapperen en de wind die in mijn gezicht blies voelde warm. Heel even sloot ik mijn ogen en een moment lang overwoog ik het raam open te laten. Maar hoewel we afgelegen woonden, zou een toevallige voorbijganger haar geroep kunnen horen en dus deed ik het raam dicht en liet de rolgordijnen zakken. Ik wilde weglopen zonder iets te zeggen, maar ging toch naar haar toe. Ze kneep even in mijn bovenarm toen ik een kus op haar voorhoofd drukte. In dat kleine ogenblik schoten allerlei gedachten door mijn hoofd over of ik wel moest doen wat ik wilde doen en of het niet beter was te blijven en te wachten tot ze straks gewoon weer wakker werd. Maar ik had er rekening mee gehouden dat deze gedachten zouden komen en ik moest ze weerstaan. Kon ik het haar maar uitleggen? Dat het niet om mij ging, niet om haar, niet om ons, maar alleen om Aukje. Ik maakte mij van haar los en keek niet meer om. Zodra ik de kamer uit was, trok ik de deur dicht en draaide de sleutel om. Het ging stroef, omdat bij ons deuren nooit op slot werden gedaan. Ik trok de roestige sleutel uit het slot en liet hem in mijn broekzak glijden. "Koen!" Dof explodeerde mijn naam achter de gesloten deur. Zo had ze me nog nooit geroepen. Het klonk net zo machteloos als het gestommel in de slaapkamer en de klink die naar beneden ging, maar onverrichter zaken terugsprong op zijn plaats. Ze bonkte op de deur waar geen beweging in kwam. Het waren stevige deuren, zoals het hele huis stevig was gebouwd, tegen windstoten die van zee tegen het dak beukten, tegen een flinke westerstorm. Ik bleef op de overloop staan en luisterde naar het schurende geluid van de deurklink. Soms stopte het even, Dan begon het weer. Ik vond dat ik moest wachten tot het stil was aan de andere kant van de deur, want niets is erger dan niemand die je hoort.
Doe open,
riep Ma in een laatste poging, maar ik deed niet open. Ik fluisterde sorry, zonder dat ze me kon horen.